In het laatste deel van Exodus 13 waren wij gebleven vorige keer. En laatstelijk hebben wij gesproken over de wolkolom, bijgenaamd de vuurkolom, bekend als de Shechina, maar niet in de Bijbel. En ik heb je uitgelegd dat die term weliswaar bestaat, maar dat die ontstaan is binnen het Jodendom feitelijk. En eigenlijk de functie heeft om de naam van Jehovah te ontwijken. Want Shechina komt van Shachan en dat betekent zoveel als wonend. In de zin van dat de Heer in het midden van zijn volk zou wonen, hetgeen uitgebeeld wordt, op een of andere wijze, in deze wolkolom. Het resultaat is dat er nogal eens wat geschreven of gesproken wordt over de Shechina enzovoorts. En daarna zoekt u in uw Bijbel waar het dan staat en dan vindt u het niet, want het komt helemaal niet voor. Maar het is ontleend aan die wolkolom, die vuurkolom, die de functie vervult van vertegenwoordiger, om zo te zeggen, uitbeelding van de aanwezigheid van de Heer, zoals hierna in Exodus 14 trouwens ook vermeld feitelijk, al hebben de vertalers dat dan weer weggewerkt. Maar daar hebben we het wel weer over. Wij komen inmiddels bij de Rode Zee, wilde ik zeggen, want dat zijn de volgende woorden. Die staan namelijk boven hoofdstuk 14, maar de uitdrukking Rode Zee, die vindt u in heel het Oude Testament niet. Dus ja, dan hebben we dat weer. Rode Zee komt alleen voor in het Nieuwe Testament, uitdrukking. Maar helemaal niet in het Oude Testament. In het Oude Testament heet het de Schelfzee. Althans in de vertaling. Maar ik geloof dat ik u dat ook al heb uitgelegd. Want feitelijk had het moeten zijn iets als de Wierzee, omdat het niet eens gaat om schelf, om riet namelijk, maar om wier. Want dat blijkt uit de enige andere keer dat hetzelfde woord gebruikt wordt. Dat is in Jona. Maar goed, daar kom ik dan maar niet op terug. Het heet eventueel de Rode Zee, dat is niet helemaal verkeerd. Maar het komt voor niet in het Hebreeuws van het Oude Testament en het hele Oude Testament, in het Nederlands ook niet, feitelijk. Maar niettemin was het wel wat wij tegenwoordig de Rode Zee noemen. Zij het dan met een kleine opmerking daarbij. En ik hoop altijd maar dat u ergens een kaartje. Ik heb vandaag nog staan kijken bij mijn eigen kaarten. Maar ja, dan denk ik, moet ik zo'n ding meenemen op zo'n rol? En waar laat ik dat dan? Heel getop. En dan moet ik iemand vragen, hou het eens vast of zo. Dan, blijven ze even staan. Zo met die, het is allemaal getop. Hè? Ja, ik had aan Henk gedacht, maar ja, dat is een beetje lang. Die kan er zo mooi zo'n hele avond zo blijven staan. Met een bord voor je kop, hè, zo. Maar goed, toen maar weer. En toen dacht ik, ach, het is ook niet wat ook, dus toen maar. Maar die Rode Zee, die is heel groot en die is heel lang. Daar bent u wel eens bezig duiken en snorkelen, denk ik, weet ik veel. Die is heel groot en heel lang en strekt zich uit van zuidoost naar noordwest. Maar aan de noordwestpunt heb je dan zo'n splits in, er staan twee van die konijnen, van die hazenoren staan erop, weet je wel, zo. En de meest linkse daarvan, dat is de golf van Suez. En daar komt van daaruit hebben ze dan ook het Suezkanaal gegraven tot aan de Middellandse Zee. Misschien hebben ze het andersom gedaan, dat weet ik niet, van welke kant ze begonnen zijn. Maar goed, daar is dat. En dan heb je die oostelijke punt, en dat is de golf van Aqaba. En aan die punt daarvan ligt dus inderdaad Aqaba, als je tenminste in Jordanië bent. Maar het is de grens meteen, dus aan de andere kant van de grens ligt Eilat. En van de ene plaats kijk je naar de andere als je daar bent. Dat is makkelijk zat. En het punt is dat men trok door de Rode Zee, dat is waar, maar bij nadere zin, het was door die oostelijke punt, door de golf van Aqaba. niet door de Golf van Suez. En dan heb je ook nog, als je zo'n kaart hebt en hij is een beetje bijbels georiënteerd, heb je ook nog dat de linkse, de westelijke punt, de Golf van Suez, dat je daar in de richting van de Middellandse Zee, daar hebben ze nog een paar meren getekend, zijn de Bittermeren. En het idee is dan dat ze daar ongeveer de Israëlieten zouden zijn doorgetrokken, maar je moet dat allemaal gewoon vergeten. Dat is mythe, daar is geen enkele Bijbelse grond voor dat het daar was. Wat heeft men bedacht? De minimalistische Bijbelverklaring noem ik dat altijd. Het moet allemaal zo klein mogelijk en het moet een zo klein mogelijk zeetje geweest zijn. En er stond riet in, dus het is maar zo diep geweest, hooguit de meter. Zoiets. En dat heeft men er dan maar van gemaakt. En drie dagmarsen, dan kom je ook niet verder dan 30 kilometer na het schijnt. Want het is allemaal klein dan. Maar dat klopt van geen kanten. Het ligt namelijk helemaal anders. Want ik heb u al uitgelegd, geloof ik, dat men reisde naar Etam. Dat is nog 13 vers 20. Men reisde naar Etam. Dat is aan de zee. De grens van de zee, bij het Maaim. En als u vraagt waar dat geweest moet zijn, moet ik zeggen dat weet eigenlijk niemand. Maar je moet het reconstrueren uit de betekenis van de naam natuurlijk en uit het verhaal. En als u het mij vraagt, ligt Etam gewoon waar nu Eilat ligt. Eilat, aan de noordelijke punt van de Golf van Akaba, want zo heet het ding tegenwoordig. En toen zei de Heer tot Mozes, 14 vers 1, inmiddels vers 2, spreek tot de kinderen Israëls dat zij wederkeren, terugkeren op hun weg, en zich legeren voor Pi-Hachiro tussen Michtal en de zee, voor Baal-Zephon, daartegenover zult gij u legeren aan de zee. Er wordt nogal wat moeite gedaan om aan te geven waar het is, maar in ieder geval nog steeds en weer aan de zee. En de reconstructie van het geheel houdt ongeveer in dat men van dat Etam en dus vanaf Eilat, zeg maar voor het gemak, dat men van daar teruggekeerd is. En als je dan alsnog en via een andere weg aan de zee wil komen, is er heus maar één route. Tot vandaag is maar één weg die ook naar die zee leidt. En die loopt naar het zuiden, dat is de Wadi, want het wordt geacht een rivier te zijn, de Wadi. Nou ja, als er ooit regen valt of zoiets, of sneeuwgeval is, weet je veel wat, dan ontstaat zo'n rivier. En Wadi heet dat. A creek, zeggen Engelsen. The good Lord willing and the creeks don't rise. En wat het man was, hè. De Wadi, ooit in Afrika geweest, op safari of iets dergelijks. Rij je met je jeepje alleen maar door rivieren, dat zijn de wegen. Er staat toch geen water in. Dat zijn allemaal rivierbeddingen. Dat is ook waar de olifanten graven enzovoorts. Omdat als ze ergens water moeten vinden, dan daar. En dan wel graven in de grond enzovoorts. Hè. Een wadi. Het zijn allemaal wadis. Grootste deel van het jaar staat er geen water in. Maar soms wel. En berg je dan maar. Want dat is meestal nog woest water ook. In Petra geweest, door de Sik. Dat is een wadi. Dat is een mooie kloof door de bergen heen. Maar wee als het geregend heeft. Die zou de eerste niet zijn die daar verdrinkt. Het is gewoon een weg, maar ja. Maar het is een wadi. Nou, en de wadi heet Wadi Watir. Dat is een van de weinige wadis waarvan ik de naam kan onthouden zomaar. Behalve Wadi Moussa en... maar goed. Wadi Watir. Dat is makkelijk, omdat Watir natuurlijk ook gewoon water is. Maar vooruit. De Wadi Watir. En die loopt dan inderdaad naar het zuiden. Zo naar halverwege de golf van Aqaba naar Nuweiba. En dat kun je zo vinden. Je typt dat even in Google of waar, Nuweiba. En dan, Daar is dat. En dan kan je meteen een hotel boeken, want je krijgt meteen reclame natuurlijk van al die hotels. Er staat zelfs een Hilton. Nou ja, enzovoorts. Daar is dat, daar is ook een groot strand. Dat is trouwens de enige plek waar je kunt legeren aan de zee. Want voor de rest kan dat niet, omdat het is allemaal rotsen, bergachtig enzovoorts. En die bergen die reiken tot aan het water van de Golf van Aqaba, stijl naar beneden trouwens. Dan loopt er geen weg langs, de weg loopt er eind uit de kust. Langs, als je langs die weg rijdt, neem aan dat je hem niet gaat lopen, dan zie je echt geen water. Zit je dan er beter ver vanaf. Maar er is maar één plek waar je wel aan het water kunt komen, dat is bij Nueva. En de goede reden daarvoor is dat die water die daar naartoe loopt, dat is dus inderdaad eigenlijk een rivier van oudsher. En als er ooit water in komt en het geregend heeft, dan spoelt dus al dat zand, al dat losse spul, spoelt naar de zee toe, want daar komt hij dan weer uit. En daardoor ontstaat er een strand, een groot strand. Heb je dat? In de tijd ook gebruikt toen daar oorlog gevoerd werd rond de Sinai enzovoorts. Want het is een mooie plek waar je aan land kunt komen daar, hè, aan de zee. Het is een heel breed strand, van een paar kilometer breed, het breedste stuk. En langs dat strand enzovoort staan al die hotels en dan kun je op vakantie. Ik weet niet of nog, zal nog wel kunnen, weet ik veel. Maar het is de enige plek en daar zou je ook wel een volk van 600.000 man of waren er 2,5, 3 miljoen. Die kun je daar wel op het strand hebben. Alleen ja, waar moet je dan nog naartoe? Want dan zit je vast. En dat is precies wat hier beschreven wordt. En daarom, dat moet de plek zijn dus. Hebben jullie dat? Is gewoon geen andere mogelijkheid daar. Wat hier beschreven wordt, moet toch ergens gelokaliseerd kunnen worden op een of andere manier. En dat kan dus alleen maar daar zijn. Je ziet niet dat ik dat zelf uitgezocht heb allemaal hoor. Zo ligt het dan ook weer niet. Maar dat is de conclusie. Daar moet dat geweest zijn. En daar zijn ook nog wel wat andere aanwijzingen voor. In elk geval, ze zouden daar naartoe. En ze zouden zich legeren aan de zee. Nou ja, als ze de opdracht alleen maar hadden om zich op een andere plek dan aan die noordpunt ergens te legeren aan de zee, dan blijft er ook niks anders over. Dan moet je daar naartoe en dan moet je eerst en terug om die zijweg te pakken alsnog waar je eerst voorbij gegaan bent. Dat is dus die Wadi Water. Komt nog wat anders bij, maar dan loop ik op die dingen vooruit. Er staat hier vervolgens dat ze daar weliswaar terechtkomen, maar dat ze nagejaagd worden door farao en zijn legers. En daar vinden we geen verdere beschrijving van hoe dat gebeurde. Althans, niet in de Bijbel, dus ik waarschuw u. Maar wel bij Flavius Josephus. En het is dus ook zijn schuld dat dan in de kinderbijbels vermeld wordt hoe die Israëlieten daar dan doortrokken enzovoort. En dat links en rechts waren de bergen en van achter die bergen en van achter die rotsen, dan keken die Egyptenaren, waar gaan ze naartoe, want ze volgden ze helemaal enzovoort. Kent u dat verhaal? Dat is uit Flavius Josephus. Maar hoe komt die eraan? Dat weten wij niet. Maar we weten wel dat dat de perfecte beschrijving is van de situatie van die Wadi Water. Met die bergen, die rotsen links en rechts. Dat is de enige route. Het was door een gebied waar je anders nauwelijks doortrekken kunt eigenlijk. Natuurlijk, je kan overal door en overal overheen als je geen haast hebt. En een beetje getraind hebt van tevoren. Maar met zo'n volk ergens langs. Nou ja, door die Wadi Water. Dus alleen, dat loopt dan dood uit. Het is trouwens een prachtig gezicht, moet ik u zeggen. Als je die Wadi Water volgt, want we hebben die route ooit helemaal gevolgd. Het is prachtig als je tegen dat je aan het eind van die Wadi Water bent. Dan wijken die bergen als het ware. Dan krijg je het uitzicht. Dan heb je zo het uitzicht recht op het water van de zee. En kijk je naar de overkant, wat bepaald niet dichtbij is, maar vooruit. Wat prachtig gezicht. Waar kun je nog naartoe? En dat je dan zegt van, nou loopt de weg dood, hier kunnen we niet verder, hier is het water, nu houdt het op. Ja, zo ziet het er ook inderdaad uit, ja. En dan sta je daar op het strand. En waar moet je dan nou nog heen? Nou ja, u weet hoe het afliep. Maar ze zouden zich daar legeren. En daar staat er vers 3, Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls, zij zijn verward in het land. Ze zijn de weg kwijtgeraakt. Logischerwijze, als ze eenmaal die Wadi Water ingaan, zijn ze de weg kwijt, want het is een doodlopende weg. Zij zijn verward in het land. De woestijn heeft hen besloten. En in populair Nederlands, ze zijn de sigaar. Dat hoef ik niet te bedenken, want dat woord staat er ook. Want dat besloten, dat is het woord sigaar. En nou ja, sagar. Sagar in het Hebreeuws. Zodat u niet weet waar de uitdrukking vandaan komt. Ik weet niet of dat wetenschappelijk verantwoord is. Maar voor zover ik weet, komt de uitdrukking hier vandaan. Men is de sigaar. Dat betekent dat men zit opgesloten. Zal wel uit Jiddisch komen. Sagar. Men zit opgesloten. Hebben we die nog? Ik moet nog even kijken in mijn aandacht. Want ik kan al die dingen ook niet zomaar onthouden. Ik heb gevonden ooit ergens dat officieel gezegd wordt dat het woord sigaar is afgeleid van het Spaans. Spaans woord voor draaien. Dat schijnt dan iets te zijn als girar of girar. Girar. Maar men heeft natuurlijk bedacht dat sigaren, dat is van tabak. En tabak komt uit Amerika, dat weet u toch, hè? En het is dus via Spanje in Europa terechtgekomen, via Christopher, weet u wel. Christopher Columbus, enzovoorts. Dus het zal dan wel een Spaans woord zijn. En zo komt men daarbij. Er is nog een andere lezing die zegt, nou ja, het is een woord uit de taal van de Maya's. En dan is het woord sikar. Die lijkt me iets meer voor de hand te liggen. Waarna ik dus met wat understatement er dan toch maar bij zeg. Dat ik denk dat die oorspronkelijke Maya's op zijn minst een Fenicische achtergrond hebben. En de taal der Fenicius is in hoge mate gewoon het Bijbelse Hebreeuws. En daarna neem ik toch maar weer de korte route. Sigaar is gewoon Hebreeuws. Het is het Hebreeuwse woord sagar en dat is wat een sigaar is. Want het idee is dat de tabak enzovoort daarin besloten wordt, ingewikkeld wordt. Is ingewikkeld? Ingewikkeld wordt, dekbad eroverheen uiteindelijk. U weet hoe je sigaren maakt, toch? Dus sigaar. Opgesloten, dat is wat het betekent. En dat is wat hier staat. Ze zijn de sigaar. Ze zijn opgesloten. De woestijn heeft hen opgesloten. Ze kunnen geen kant meer op. Het is het normale woord. Als je ergens in de Bijbel leest van besloten. En ze worden op in de zin van ingesloten, opgesloten. Is dit woord. Als Paulus het later dus aanhaalt in het Nieuwe Testament, dan zegt hij, wij Joden waren allemaal besloten onder de wet. We waren de sigaar. Ja, zo heet dat. De woestijn heeft hem besloten. Ze zitten in de val, ze kunnen geen kant meer op. En daar staat een Farao dan zal zeggen, want dit wordt tot Mozes gezegd, hè. Dan staat er dat de Heer zegt, en ik zal Farao's hart verstokken. U weet, dat is de gebruikelijke procedé waarover we uitgebreid gesproken hebben in voorgaande hoofdstukken. Ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najagen. En ik zal aan Farao en al zijn heer verheerlijkt worden. Alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik Jehovah ben. En ze deden alzo. Dat wil zeggen, ze keerden weder, ze legden een stuk weg af wat ze al eerder hadden afgelegd en namen alsnog de zijweg van Wadi Watir. Ik wil het nadenken hoe dat was. Volgens mij zijn wij er ook een keer voorbij gereden, moesten we ook terug. Was het niet zo? Van dat mocht niet, geloof ik. We mochten er niet in, want het was dan toch weer militair gebied. En toen mocht het weer wel of zo. Iets dergelijks was het. En of dat toen we privé waren of dat het met de groep was, weet ik ook niet meer. Maar zoiets was het wel. Ik vond het wel aardig eigenlijk. Eerst er voorbij en dan alsnog terug. Nou ja. Ze deden al zo. Toen hadden we meteen een illustratie van hoe dat werkt, hoe die afstanden zijn enzovoorts. Ze deden al zo. Toen nu de koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk vluchtte, zo is het hart van Farao van zijn knechten veranderd tegen het volk. Zij vluchten. U wordt geacht zich te herinneren dat de oorspronkelijke onderhandeling ging over: laat mijn volk gaan. Waar naartoe dan? Nou, naar de woestijn om daar de Heere een feest te vieren. Maar hier waren ze al wat verder weg dan alleen in de woestijn om een feest te vieren. Ze waren onderweg om heel Egypte te verlaten. En er komt nog een argument, niet dat je er veel aan hebt, maar ik vertel het nou toch maar even. Van ouds, in de oudheid, was de grens van Egypte niet daar waar tegenwoordig het Suezkanaal loopt, maar lag wel degelijk voorbij of bij de golf van Aqaba. En wat wij tegenwoordig de Sinaï-woestijn noemen, was gewoon onderdeel van Egypte. Het hoorde bij Egypte. Daar kun je niet in al je Bijbelse encyclopedieën en Bijbelse woordenboeken en naslagwerken terugvinden. Maar dat komt omdat men daar getopt heeft met die doortocht door de zee, door de Schelfzee enzovoorts. Want men kan namelijk helemaal geen Schelfzee vinden en een zee met riet erin. En bovendien moeten ze er doorgetrokken zijn, dus die moeten heel ondiep geweest zijn, anders kunnen ze er niet doortrekken. Heb je dat nog? En gewoonlijk, die is vermakelijk, maar ook historisch. Gewoonlijk vergeet men daarbij dat dan toch datzelfde zeetje waar de kinderen is als dan doorheen trokken, dat diezelfde zee dan toch ook, dat daarin het hele leger van Farao met 600 wagens en ruiteren enzovoorts is omgekomen. Hoe groot was die zee? Ik vind het altijd komisch hoor, dat verhaal. Nou ja, het is klassiek deze, maar men topt wat af. Maar ik zal het u wel eens verteld hebben, ik weet niet wanneer, maar zeg ik het nu nog een keer. In mijn Bijbelse boeken staat, mijn traditionele boek, ik weet niet welk, of het nou Groszijde is of wie ook, maar gewoon in die naslagwerken staat, heb ik ooit gelezen dat als in het Oude Testament, want het Nieuwe komt er niet voor, als in het Oude Testament gesproken wordt over de Schelfzee, is het de golf van Aqaba, behalve als het gaat over die zee waar ze doorheen trokken. Nou, dan weet je genoeg. Dan weet je dat je dus in het ootje wordt genomen. Wat dat voor een ding ook wezen mogen, want dat weet ik nog steeds niet. Maar daar word je dan in, het schijnt een schip te zijn trouwens. Dan word je in de maling, nog een ander woord dan, genomen. Het is namelijk altijd de golf van Aqaba. En je komt die Schelfzee, want zo is het vertaald, Yom Suf, die kom je nogal eens tegen, want ook nadat men het doorgetrokken is in de omzwervingen door de woestijn, langs 42 kampplaatsen, weet u nog, zoals vermeld in nummer 33. Dat zou zomaar kunnen. Daar komt men nog regelmatig aan de Schelfzee. Is dat dezelfde Schelfzee waar ze doorgetrokken zijn? Het antwoord in de boeken is dus nee. Dat is de golf van Aqaba. Maar de Schelfzee waar ze doorgetrokken zijn, was iets anders. Dat is de algemene, officiële, christelijke lezing. Hebben we die? Maar dat is uiteraard niet waar. Het is ook bij de zogeheten doortocht hier in Exodus 14 gewoon diezelfde golf van Aqaba. En dat is nog een flink stuk water. Men trok het door en als je dan alsnog naar het beloofde land wil, dan loopt de route min of meer langs die zee uiteraard. Langs de oostkant van de golf van Aqaba. In ieder geval. Dus dat je daar nog eens terechtkomt en de zee nog weer eens een keer ziet, ja, dat zal best. Het probleem is echt, dat is de golf van Aqaba, die is vele honderden meters diep. En dat betekent dat, stel nou dat de heer de wateren tegenhoudt, zal ik maar zeggen. Ja, dan moeten ze met het hele volk een heel steile helling af. En dat zal wel lukken. Moet redelijk snel kunnen, denk ik wel eens. Maar nou, dan moeten ze ook aan de andere kant die helling weer op. En dat lijkt... Dat kan niet kunnen. Dus dan zeggen ze, nee, dat kan nooit de golf van Aqaba geweest zijn, want het kan niet. Maar de aardigheid is natuurlijk dan weer toch, dat daar bij de Nuweiba, daar komt die Wadi Wateer op het strand uit, daar heb je zo'n groot strand, omdat die Wadi Wateer ooit nogal wat zand en rommel meegenomen heeft en in de zee heeft gestort, zodat het daar in de zee tamelijk ondiep is. Mensen gaan er dus ook inderdaad naartoe om het te snorkelen. Hé? Echt? En als je het water inloopt, ik ben er net ingelopen, snorkelen, dat lijkt me niet wat. Ik ben altijd al aan het snorkelen, dus ik hoef zo'n ding niet. Maar je kunt heel ver het water in. En dan sta je nog maar tot aan je knieën. Dus snorkelen is makkelijk genoeg, je kan gewoon op je handen, zo, enzovoort. Dat kan echt heel ver. Nee, weet ik zeker, dat heb ik gezien, zo doen die mensen dat. Het tot heel ver het water in. En dat komt omdat dat strand zich natuurlijk onder water net zo goed uitstrekt. Daar is dat zand in terechtgekomen. En de aardigheid is dat recht daar tegenover, want de andere oever kun je wel zien. Dat recht daar tegenover doet zich precies hetzelfde verschijnsel voor. Namelijk, daar komt ook een wadi in de golf van Aqaba uit. En het resultaat daarvan is dat je dus onder water een soort brug hebt van de ene oever naar de andere, die helemaal zo diep niet is, omdat die langs beide kanten gevoed is geworden met debris, met bezinksel zal ik maar zeggen. Met andere woorden, daar is die helling helemaal niet zo steil en daar is het water ook niet zo geweldig diep. Hoe diep weet ik niet, maar... 80
meter.
80 meter? Ik heb het niet nagemeten namelijk, maar...
Ik heb niet.
Ja, nou ja, die dingen zijn bekend, die zijn ook op een of andere wijze na te speuren. Maar goed... met andere woorden, op die plek is het wel degelijk te doen, maar dat is dan ook de enige plek ook. En dan is er nog wat anders. Maar ik geloof dat we het daar ook al even over gehad hebben ooit. Mozes werd geroepen bij de Bersini, bij de brandende braambos. Dat was bij de Bersini en dat was in het land Midian. En daar gaan we weer. In de handboeken staat dat het land Midian, dat is tegenwoordig is dat Saoedi-Arabië. En op de kaart staat het keurig ingetekend Midian aan de andere kant van de golf van Aqaba. Dus dat zijn alle normale kaarten. Maar ja, dat betekent dat Mozes moest het volk halen en brengen bij die berg. Dat moet dan toch in het land Midian geweest zijn. En dan gaat hij weer. Normaal gesproken, Midian is aan de oostzijde van de golf van Aqaba. Behalve in de geschiedenis van Mozes en de Bersini. Want die ligt dan weer aan de westkant van de golf van Aqaba. Dat wil zeggen, in die punt tussen de golf van Suez en de golf van Aqaba. Dat noemt men het Sinaïtisch Schiereiland, tot in onze dagen noemt men het zo. En dat is dan weer de uitzondering. Met andere woorden, als je duikt in de geschiedenis van hoe dat geweest moet zijn, en je kijkt naar wat men erover geleerd en onderzocht heeft, dan krijg je steeds te zien, ja, het is zus en het is zo, behalve bij Mozes, behalve bij de uitocht uit Egypte, enzovoorts. Ja, nou ja, en dat je daarna dus niet weet hoe het in elkaar stak en niet kunt begrijpen wat er gebeurd is, ja, dat is dan wel duidelijk. Maar als je het nou even gewoon erop houdt wat ik u nu vertel, namelijk Midian is oostelijk van de golf van Aqaba, de berg Sinai ligt niet in het Sinaïtisch Schiereiland, maar ligt inderdaad in Saoedi-Arabië dus, in het land Midian, en daar bracht Mozes de kinderen Israëls naartoe, en voor dat doel moest hij door de zee, in plaats van eromheen. En Etam was de eerste route die ze volgden, dat was dus om de zee heen. Maar toen moesten ze terug, zodat ik denk, Etam is dus Eilat, schoon de noordelijke punt van de golf van Aqaba. Maar toen moesten ze terug en toen kwamen ze alsnog uit halverwege de golf van Aqaba. Dat kan alleen maar Nuweiba geweest zijn. En daar ergens aan de andere kant, en dan nog een stukje naar het zuiden, daar ligt dus de berg Sinai. En de aardigheid is dat daar inderdaad een berg ligt die nog steeds heet de berg van de wet. Want Jebel, Gipfel zou het zijn in Duits. Jebel. En is een berg in het Arabisch. Jebel Elos. Je hoeft niet veel Engels te kennen om te weten waar het over gaat, toch? Los. Men schrijft het ook zo. Als je met onze Latijnse letters schrijft, dan krijg je dus L-A-W-S. L-A-W-Z soms. Men schrijft het natuurlijk in het Arabisch vooruit. Jebel Elos, dat is het. En dat ligt inderdaad in Saoedi-Arabië. En daar ging men dus naartoe, het land Midian. Zie. Kortom, men had een flinke zee voor zich. Want het is een flink stuk naar de andere. Ik meen dat het 3 kilometer breed was daar, maar ik roep ook maar wat hoor. Iedereen kan dat nakijken hoe dat zit. Ik kijk naar Teun, want als hij weet hoe diep het is, moet hij ook weten hoe ver het lopen is naar de overkant over het water. Het verhaal gaat dat daar ook aan beide kanten zelfs van het water een zuil stond met inscriptie die daar door Salomo zou geplaatst zijn. Ter herinnering aan deze historische gebeurtenis. 15
kilometer.
15? Ja, ik heb geen idee. Maar je kan er gewoon overheen kijken. Je kan ook met een verrekijker de overkant bekijken. Maar als er mensen lopen kun je het wel zien. Maar dan heb je het wel mee gehad ook. Maar je kijkt er ruim overheen, ja. Maar wat die zuilen betreft, er staat er nog steeds een, maar daar is niks op te lezen, omdat die totaal verweerd is. En de andere kant schijnt er ook een gestaan te hebben. Er zijn foto's van zelfs, maar die is weg. Maar dat is de Saoedi-Arabische kant. Maar die foto's zijn wel in omloop. Maar goed. Toen maar, het is allemaal natuurlijk heikel, omdat in het algemeen men er belang bij heeft om dit soort historische dingen weg te redeneren. Niet alleen de Arabieren daarom, niet alleen de islam, maar het christendom zelf ook. Want die willen niet dat dit soort dingen. Ja, vraag niet mij dat uitleggen. Dat weet ik ook niet. Maar ik weet het zeker. Men zegt nee, er moet wat te raden blijven. Het is geloof is twijfel. Je kan het nooit zeker weten. Dat moet ook zo blijven. Het moet mystiek blijven. Het vermoeden heet het tegenwoordig, geloof ik. Was dat in een televisieprogramma? Het vermoeden? Nee? Oh, dat weten jullie gelukkig ook niet. Nou, mooi. Zoiets van, ja, anders is het geen geloof meer. Ik heb die dingen nooit begrepen. Maar zo redeneert men dan. Hè. Dus het moet weg. En dus is het weg. En het laatste wat ik gehoord heb trouwens, is ook dat de enige overblijfselen rondom Jebel al-Oost, rondom de Bersini, die er voorheen waren, dat die inmiddels ook verdwenen zijn. Omdat ze niet meer te vinden zijn op Google Earth. Dat zijn de mensen die houden dat bij, hè. Die kijken om de andere dag op Google Earth of het zaakje er nog staat. En weet ik veel. Maar Herman Bron heeft ons verzekerd dat het een en ander verwijderd is geworden. Nou ja. Ik weet het niet. Daar hou ik me ook niet zo mee bezig. Maar dat het historische gebeurtenissen zijn die hun sporen hebben nagelaten, dat lijkt mij wel. Bovendien, later in de geschiedenis lezen wij nog enige malen over mensen die naar de Sinaï gingen. Want iemand als, wie was het, Elia, die moest er naartoe, toch? En als u het mij vraagt, Paulus, staat niet helemaal 100% expliciet in de Bijbel, maar naar mijn maatstaven staat dat gewoon in de Bijbel. Want hij ging naar Arabië. En in Arabië is een berg Sinaï. In Arabië. Dus daar is hij te raden gegaan. Niet bij vlees en bloed. Maar bij de Heer zelf kennelijk. Op de Sinaï moet hij toch ook geweten hebben waar het ding was. En dat is lang voordat Helena. U weet wel Helena toch? Kent u toch wel? Voor Helena de plaats heeft aangewezen waar het was. Helena, de echtgenote van keizer Constantijn, de eerste christelijke keizer officieel. Sint Helena vervolgens. Napoleon heeft er heel wat aan te danken, maar dat even tezijde. Helena van het Kruis. Helena heeft namelijk het best gedaan om historische plaatsen, Bijbelse plaatsen, op te zoeken en aan te wijzen. Dus die heeft het kruis teruggevonden, vandaar dat over de hele wereld splinters van het kruis en spijkers te vinden zijn enzovoort. En die heeft ook gezegd, hier was het, en toen hebben ze daar die kerk opgericht, dat heet de Grafkerk. Serieus, dat heeft Helena allemaal aangewezen. Enzovoort. En die heeft ook aangewezen, Sinaï, dat is deze berg hier. En sindsdien heet die hele punt het Sinaï-schiereiland of de Sinaï-woestijn. En men heeft er een klooster opgericht, genoemd niet naar Sint Helena, maar naar ene Catharina. Catharina-klooster, enzovoort. Maar ik zeg niet dat alles fout was, maar ik zeg wel, deze laatste was in ieder geval fout. Maar ja, anders moest ze nog zo'n heel eind, heel eind verder. En Saudi-Arabië kon je als toerist echt niet in. Maar toen maar weer. Maar daarheen zijn we onderweg hier. Het was tot de golf van Aqaba. En als je zegt, daar groeit geen riet, zeg ik nee, maar daar ging het ook niet om. Schelfzee is wier. De planten die onder water, in het water, drijven. Enzovoort. En dat is er wel, tot vandaag. Goed. En dan heb ik het niet ook nog over, want daar kun je allemaal op die video's ook zien, over, over dat men daar onderzoek naar gedaan heeft, en dat, dat daar zelfs overblijfselen van die wagens van de farao en van Egypte enzovoort gespot zijn. Ja, omdat je kunt dus zeggen, wij worden belazerd, maar je kan het niet controleren. Je moet het ook maar aannemen dat het dan zo is. Dus ik vertel het ook met enige aarzeling. Maar ik heb daar geen twijfels over. Die locatie moet het geweest zijn. Zie. Goed. Ze waren dus besloten. En de koning hoorde dat het volk vluchtte. Het land bezig was het land uit te gaan. Of althans het land uit wilde gaan. Want daar pas ligt de grens. Zie. Zo is het hart van farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En ze zeiden, waarom hebben wij dat gedaan dat we Israël hebben laten trekken. Dat ze ons niet dienden. Ze gaan er vandoor. Ze zei farao, dan gaan wij erachteraan. Ze zijn toch in de val gelopen. Ze weten de weg niet. En hij spande zijn wagen aan. Ja, dat u nu denkt, hij staat als een motorfiets, hè. Ja. Hij spande zijn... Ik vind dat geweldig. Aardslinger. Ja. Hij spande zijn wagen aan. En nam zijn volk met zich. Namelijk, hij nam 600 uitgelezene wagens. Ja, al de wagens van Egypte en de hoofdlieden over die allen. Dus er gaat een heel leger mee. Want de Heere verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Waarom de Heer dat doet? Ach, Farao heeft niet meer willen luisteren naar de Heer, maar de Heer gebruikt hem voor zijn dienst en in zijn dienst. En Farao en zijn legers en heel Egypte is nog steeds de uitbeelding van de wereld en de beginselen, eerste beginselen van de wereld, de wetmatigheden. Oké, natuurwetten. De wetmatigheden in deze wereld. En het punt is dat je kan wel denken, ik ga er vandoor, ik stap eruit, maar je wordt ogenblikkelijk nagezeten. Nou ja, nagezeten, dat doen ze niet zittend. Ze rennen je achterna, ze halen je terug. Denk niet dat je er zomaar uit kunt stappen. Want dan wordt de hele wereld alsnog je vijand, maar ze willen je erbij houden. Dat is het verhaal. En je moet erin en je moet allemaal meedoen. Want anders ben je asociaal. Zeiden ze voor mij vroeger. Hè? Die jongen is asociaal. Die wil niet meedoen. Die gaat zijn eigen gang. Ja. Je moet meedoen. Want je weet toch hoe dat is? Christendom, hè? Je moet, en dat weet u ook, je moet toch ergens bij horen. En denk niet dat je eraf komt met lid te worden van de plaatselijke pluimvee- en konijnenfokvereniging. Dat is niet de bedoeling. Je moet ergens bij horen en dat gaat dan niet, zelfs niet over een politieke partij. Dat gaat altijd over een kerkgenootschap. Je moet ergens bij horen. Maar het is een illustratie van dit verhaal ook, van die farao enzovoort. Je mag even een sabbatical nemen. Dat wil zeggen, je mag er even uit, je mag een rustdag nemen. Je mag even, bij wijze van spreken, je ziek melden, ziek thuis zijn. Of misschien heb je een feestje, dan krijg je geoorloofd verlof. Maar je moet daarna wel terugkomen. Denk niet, ik blijf weg. Dan komen ze je halen. Want je moet erin. Ik zeg altijd, wij zijn evangelisch en we zijn vrij van de wet. Maar voordat je het weet, word je ingehaald door die lui die je alsnog onder de wet willen brengen. Nou ja, desnoods onder een andere wet. Dat is een truc natuurlijk, want ze kunnen niet tegenop. We zijn vrij van de wet. Maar dan maken ze een andere en zeggen ze, nou, maar hier ben je niet vrij van, dus dan moet je daaronder. Voor dat doel heeft men ook onderscheid gevonden, gemaakt tussen ceremoniële wet en morele wet. Dat is twee dingen. Dan kan je van de ene vrij zijn, maar dan moet je wel onder de andere, weet u wel. Nou, enzovoort. Dat is oeverloos dit. En ik zeg dit ook alleen maar als voorbeeld nu even. Maar je wordt nagezeten, je wordt ingehaald, enzovoort. Zelfs bij Paulus gebeurde dat, hè. Ze zeiden tegen Paulus in Jeruzalem, bij de laatste keer dat hij in Jeruzalem was, als je nu even net doet als wij en even een bepaalde Joodse rituelen volbrengt, dan hebben we dat weer geregeld. Dat bleek toch niet te werken. En hij werd gevangen genomen. Ze zouden hem gedood hebben, waren het niet dat hij door notabene die Romeinse officier gered werd. En gered werd uit de handen van de Joden en daarna bovendien ook nog afgevoerd buiten Jeruzalem. Maar ze hadden hem terug in willen pakken in een Joods systeem. Van mijn part Joods-christelijk, maar niettemin Joods. En ze wordt terug in het systeem. Maar in heel de wereld geldt dat zo, hè. Men is verbijsterd, vandaag was natuurlijk het nieuws. Men is verbijsterd over de Britten en hun Brexit. Ik vind het vragen, zulke dingen. Ik vind het allemaal zo illustratief. Ja. Waar die lui het vandaan halen om te denken dat ze buiten de Europese gemeenschap beter af zijn. Dan denk ik, waar halen ze de arrogantie vandaan in Europa te denken dat je daarbij moet horen om sowieso wat te kunnen betekenen in de wereld. Dat noem ik nog eens hoogmoed en arrogantie. Maar het illustreert, die lui hebben gezegd, we willen eruit. En dan wordt meteen aan alle kanten getrokken. Dat kan zomaar niet. Nee, kom op. We laten je zomaar niet gaan. En ze hopen op een lange discussie, van jaren zal ik maar zeggen, een softe Brexit, in de hoop dat onderweg het tij nog een keer keert, enzovoorts. En dan zegt zo'n Engelse dame, ik hou wel van die Engelse dames eigenlijk, eerlijk gezegd. Dat mag eigenlijk niet, maar ik hou er wel van. Hè? Ken je Thatcher nog? En Elizabeth? Maar goed, en deze dame ook zegt, nee, we gaan er hard uit. We gaan eruit en dus gaan we eruit. Afgelopen klaar en wegwezen. En dan ligt half Europa overhoop. Dat kan toch zomaar niet, wat doen ze? Ja, dat kan heel goed. En dat geldt voor ons ook, dat kan allemaal heel goed. We zeggen gewoon dag vader, dag moeder, dag zuster Ursula. En, of hoe die liederen maar luiden dan, hè. En we trekken eruit, Kanaan, ik kom eraan, of zoiets. Toch zo, ik weet niet meer welk lied het was, maar zoiets, en dat kan wel degelijk, en hier ook. Waar nog bij komt dat het onmogelijk schijnt om Egypte te verlaten, niet alleen omdat Farao ze terug probeert te halen, die wordt altijd ingehaald weer, hè? Altijd weer ingekapseld. Maar ook omdat de weg schijnbaar doodloopt in de zee. Kan helemaal niet. En toch kon het wel. Nee, waarom ik nou weer aarzel is omdat, ja, ik denk aan die uitspraak in Openbaring 3 is het, over Sardis, meen ik. Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. En gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Dan ben ik hier op Urk. Ja, oké. Nou. In Openbaring 3 is dat. Daar. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij dood. Openbaring 3, vers 1 en vers 2. Zijt wakende en versterk wat er nog over is dat sterven zou, want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Waar dit over gaat, is over de reformatie. De kerkhervorming. Hoeveel jaar is dat? 500 jaar geleden? 1517, toch? 31 oktober, officieel. 1517, ja. Dus 500 jaar van het jaar, toch? Ja. Nog geen. Nou, want u weet hoe dat is, dat mag ik aannemen tenminste, dat doe ik maar net alsof u dat weet, dat in deze 7 brieven in Openbaring een schets gegeven wordt op voorhand van wat wij dan maar gemakshalve noemen de kerkgeschiedenis. Nee, als u zegt, dat heb ik nog nooit gehoord, of dat wordt zwaar tegengesproken, moet ik u zeggen, ja, dat laat zich raden, want je wilt toch niet dat over jou gezegd wordt. Je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. En je werken zijn niet vol. Je doet het niet goed. Niet goed genoeg in elk geval. Dat wil je niet gezegd hebben over jezelf. Als reformatorisch christen, toch? Dus dan, wat doe je dan? Dan zeg je, nou, daar gaat het niet over. Gaat over een gemeente in Sardis. In de tijd kun je op de kaart vinden. Je kan er bovendien een reisje naartoe boeken, hè? Ga je naar de 7 gemeenten in Klein-Azië, liggen allemaal een beetje dicht bij elkaar, heb je een mooie route. Is leuk voor in de vakantie of in je sabbatical, als je er even uit wil. Maar of er echt zo'n gemeente geweest is, letterlijk in Sardis, is nog maar zeer de vraag. We weten daar niks van, we hebben alleen deze brief, die trouwens niet eens aan die gemeente geschreven is, maar aan een engel der gemeente te Sardis, enzovoorts. Waar het over gaat is namelijk dat die brieven hun overdrachtelijke betekenis hebben. En dat hier in de brief aan Sardis de zogeheten hervorming, de kerkhervorming, de reformatie beschreven wordt. Wat was er dan niet vol aan de reformatie? Nou, dat is heel eenvoudig. Die is gewoon ingehaald door de farao. Ja. De lui, u weet toch hoe dat gegaan is? Ja, ik weet niet waarom ik het er altijd heb over Luther. Ik was op een gereformeerde school, ze hadden het moeten hebben over Calvijn. Maar het ging altijd over Luther. Of dat symptomatisch is overal, of dat het alleen op die school was waar ik was, dat weet ik ook niet. Misschien omdat het Da Costa school was, weet ik veel. Maar we leerden dan over Luther enzovoorts. En die bij gelegenheid dus inderdaad de kerk werd uitgegooid. De buiten kwam te staan. In de ban werd gedaan, zo van hij hoorde er niet meer bij. En bovendien voor de keizer moest verschijnen. Hetgeen hij nog deed ook. En daarna werd hij gekidnapt op de terugweg door zijn vrienden. Die zijn allemaal vrienden, hebben die waar. Hij werd onderweg gekidnapt en afgevoerd naar een kasteel waar hij als jonker, hoe heet die jonker? Hoe heet die? Nou ja, op de Wartburg gezeten heeft, een paar jaar opgesloten eigenlijk. En toen heeft hij de Bijbel vertaald naar Duits. Luther hoorde er niet meer bij. Maar het punt is dat die reformatie van al die luid die er dus uitgegooid werden, dan wel eruit gingen uit de kerk. Zijn de Rooms-Katholieken uiteraard, die zijn allemaal toch heus weer ingepalmd door de burgerlijke overheid. En onder de bescherming gesteld van de burgerlijke overheid, van de koningen en hertogen en graven en hoe die lui maar heten. En ik neem ze dat op zich niet kwalijk, maar het punt is dat historisch die reformatie dus weer keurig is ingekapseld en in een systeem is ingebracht. Men is ook ogenblikkelijk belijdenisgeschriften gaan schrijven en formulieren is men gaan schrijven om te kunnen bepalen wie er nog bij hoorde en wie niet. Maar het punt is, ze horen er geen van allen meer bij, ze waren eruit en dan worden ze weer in het systeem gebracht. Dat is wat gebeurt. En toen had je in Nederland ooit een keer, had je ook van die vrijen. Die waren vrijen, want ze waren evangelisch. Ze hebben twee hoofdletters. Vrij evangelisch. Maar ja, wat deden die nou? Die vormden weer een kerkgenootschap. En toen waren ze niet meer vrij. En over evangelisch durf ik niks meer te zeggen, maar er is niemand meer evangelisch. Ja, u en ik, maar verder ook eigenlijk niemand meer in heel Nederland niet hoor. Ze noemen zich zo, maar ze zijn het niet. Echt niet. Ze hebben weer ingepakt. Ze hebben weer een kerkgenootschap gesticht enzovoort. En zo gaat het altijd. En dat is wat hier beschreven. Dat kunt je voorstellen. Is er zo'n volk, wordt door de Heer uitgeleid, wordt een leider gegeven. Zegt, oké, okay, achter Mozes aan en nou Egypte uit. En dat doen ze dan. En dan loopt de weg dood, dan kan niet verder. En dan worden ze ingehaald door de farao die achteraan zit enzovoort. Hoe kom je in vredesnaam van dat gedoe af? En je mag blij zijn, inderdaad. Je mag blij zijn dat je in onze dagen leeft. Waarin officieel de burgerlijke overheid zich gedistanceerd heeft, officieel juridisch zich gedistanceerd heeft van alles wat men als religie beschouwt. Daarmee ook van ons, hoewel wij helemaal niet religieus zijn, maar ja, dat zijn allemaal begripsverwarringen. Maar ze laten ons met rust. Maar het is niet zo lang geleden dat je ook in Nederland als je bijeenkomst als deze belegde. Dan stond binnen de kortste keer de politie op de stoep. Maar dat mocht niet. Er mocht er wel protestant wezen, maar dan moest het wel van de Neder-Duits gereformeerde kerk zijn, zal ik maar zeggen. Of hoe dat maar heet, Nederlands hervormd. Nou ja, en toen kwamen er diverse scheuringen in de 19e eeuw enzovoort. Maar ja, wat er allemaal elke keer weer uitstapte, werd toch weer een genootschap. En zelfs iets als de Jehovah's getuigen. Ja, ik ken er een paar die het ooit waren en die hebben het altijd over de organisatie. Ze noemen het dan geen kerkgenootschap. Maar ze noemen het wel degelijk de organisatie, liefst in, met volle hoofdletters hoor, de organisatie. Vandaar dat de lui die ooit Jovens daar geweest zijn, die wij kennen, die zijn tamelijk allergisch voor elke vorm van organisatie. Met kleine letters. Let maar op. Ik bedoel niet wat lelijks over ze te zeggen. Ik heb er alle begrip voor. Maar ze zijn is te dood. Dat ze ingekapseld worden en een plaats krijgen in wat ze dan organisatie noemen. Want daar zijn ze dan net van verlost. Ik heb er geen probleem mee met organisatie. Ik heb alleen problemen met kerkgenootschappen. Nou ja, zij met mij. Uiteraard. Want we staan daar buiten. En godzijdank de overheid laat ons met rust. Dat is bijzonder genoeg. Of dat zo hoort? Nou, eigenlijk niet. Maar je mag er toch blij mee wezen dat het zo is. Toch? En van de gelegenheid gebruik maken. Maar ik bedoel ook geen kritiek te hebben verder op van alles. Het is, sommige dingen zijn onontkoombaar. Maar ik probeer alleen maar te illustreren hoe dat gaat. Kijk, het grootste deel van het Nieuw Testamentische onderwijs komt tot ons in de vorm van brieven. Vanaf de Romeinenbrief dus. Brieven gericht aan gelovigen, aan wedergeboren mensen. En waar gaan die brieven over? Als je dat nou in een paar woorden moet zeggen. Het gaat daarover dat wij als kinderen Gods leven onder een troon der genade, onder de leiding, niet heerschappij, onder de leiding van de Heilige Geest. We worden opgeroepen om ons daardoor te laten leiden door de Heer en door zijn Geest, want dat is wat de Heer tegenwoordig doet. En we worden gewaarschuwd voor het alternatief. En het alternatief is wet. Dat is het enige onderwerp. Wij zijn kinderen Gods, wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. Gaat nooit ergens anders over. Echt niet. Ik ben aan het nadenken van, zeg ik nou, maar nee, ik zou niet weten, gaat nooit ergens anders over. De benadering, invalshoek is verschillend, maar het is altijd hetzelfde verhaal. Wij maken deel uit van een andere wereld. We zijn ontrokken aan de eerste beginselen der wereld. We zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. En we moeten ons niks aantrekken van menselijke traditie of het verstand des vleeses of hoe het allemaal maar heten mag. Laat staan van oud-wijfse, dan wel Joodse, dan wel Griekse fabelen. Dat staat allemaal in je Bijbel hoor, dit. En vooral leven wij niet onder de wet. Nou ja. Daarna ontstaat vanzelf de bekende discussie. Mogen we dan alles? Het antwoord is ja. Als je dat dan per se weten wil. Als je daar blij mee bent. Ja, mag allemaal. Ja. Staat ook zwart op wit. Alle dingen zijn mij geoorloofd. En er staat het bloedserieus. Jazeker. Ja. Niet alle dingen zijn nuttig. Want het gaat er niet om je of je iets mag. Alleen al de vraag, mag je dan alles? Bewijst dat je onder de wet leeft. Je zou die vraag niet moeten stellen. Daarom geef ik er ook nooit een serieus antwoord op. Nou ja, geef wel een serieus antwoord, maar besteed er geen tijd aan. Het serieuze antwoord is ja, dat mag. Hè? Of dat zinnig is? Nee, absoluut niet. Maar het mag. Maar wij zouden leven onder de leiding van de Heer, de leiding van de Heilige Geest. Het onderwijs in het woord van God, want dat is wat het in de praktijk is. En dat zou ons denken en daarmee ons leven bepalen, was het idee. En dat is officieel buiten de legerplaats. En in dit geval, binnen het kader van Exodus 13 of 14, het is buiten Egypte. Ze gaan er vandoor, maar hoe kom je eruit? Het antwoord is door een godswonder. En anders word je ingehaald en tot slavernij gebracht. Hoezo afschaffing van de slavernij? Nee, ik weet wat dat is, afschaffing van de... Maar goed, is het dan geen slavernij meer? We zijn allemaal slaven van zonde, van de dood en van de wet. Wij moeten van alles. Ik kreeg tenminste een aanslag, ik moet belasting betalen voor het aankomende jaar. Of ik maar vast wil betalen, liefst in één keer, nu al. En daarna moet ik maar zien hoe ik nog aan mijn inkomsten kom in de loop van het jaar, maar de overheid wil het nu al hebben. Idioot. Maar, hè?
Ja, zo is het.
Dat is toch idioot, dat is toch slaven... Hoezo afschaffing van de slavernij? Gewoon flauwekul allemaal. Nou goed. Dit is de wereld, dit is Egypte, dit is de farao. Dat zit je nou. Hoe kom je eruit? Je kan er niet uit. Je loopt tegen de afgrond aan. En de afgrond, dat is dus de dood, hè? Nou ja, je kan eruit, maar dan ben je leven kwijt. Want die golf van Aqaba, natuurlijk is die zo diep. Het heet ook de afgrond en het wordt met grote nadruk ook zo genoemd. De afgronden. Hierna, met name in Exodus 15, in het lied van Mozes, als ze er een keer door zijn. En daarna in de diverse psalmen komt het nog voor. En het heet de afgrond. En de afgrond is een van de synoniemen voor de dood, de diepte. Zie? Dus de enige manier om uit Egypte te komen is door dood te gaan. Nou ja, dat is, hoe zeggen ze iets netjes, daarom springen sommigen van het dak en dat soort dingen meer. Ja, hoe zeg je dat netjes? Men ziet het leven niet meer zitten, men weet er geen raad mee. Men is zich van die slavernij en die dwang en van alles bewust. En men wil zo niet leven en dus maakt men er een eind aan. Dat is het eigenlijk. En wat ons betreft, wij gaan naar de Heer, wij volgen de stem van de Heer en hij verlost ons. Uit deze wereld, dat is een weg door de dood. Maar het heet wedergeboorte. Dat is iets wat Nicodemus ook niet opgepikt had, merkwaardige wijze. Weet gij deze dingen niet? Dat is sinds Genesis 14 in elk geval al kunnen weten. Het is dood en opstanding. Het is erin en eruit, het is het dwars doorheen. En dat is wat bij herhaling in de Bijbel geïllustreerd wordt. Ik laat Genesis 1 vers 2 en wat daaromheen hangt maar even buiten beschouwing. Maar ja, u weet hoe het was in de dagen van Noach. Het is hetzelfde verhaal. Het is het verhaal van dat water. En op een of andere wijze, ja, kun je niet doorheen, dat kun je niet overleven. Maar Noach en zijn achttal heet dat, overleefden dat wel. Omdat ze gehoorzaam waren aan de Heer. Het is dood en opstanding. Dat is wedergeboorte. En het tegenbeeld daarvan, zegt Petrus, is de doop. Schoon een analogie dus. Want de doop is ook iets onderdompeling in water en er weer uit. Het is hetzelfde, maar op kleine schaal. Het is een illustratie van hoe men verlost wordt. Het is wedergeboorte, dood en opstanding. En daarmee... Het einde van de oude schepping en het begin van een nieuwe. Vandaar dat bij deze gelegenheid dat hele Egypte, dat immers die oude schepping uitbeeldt, dat het hele Egypte gaat ten onder. Het was het eind van het zogeheten Middenrijk. Het hele Egyptische, dat hele wereldrijk ging ten onder. In een laagje water, weet je wel. Ik vind het altijd vermakelijk. Maar, doe maar. Maar dit is wat hier uitgebeeld wordt. Hè? En farao maakt zich druk. Ik persoonlijk heb de neiging om daar wat over te grijnzen. Hij maakt zich druk. Hij zal wel eens even. Maar ja, er was al vaker wat misgegaan in zijn vijandschap tegen Israël. En hier maakt hij zich druk. Maar jij had kunnen weten hoe het afloopt. Hij kan dat niet tegenhouden. Maar niettemin, de Heer gebruikt hem voor zijn doel. En dat heeft tot gevolg dat we ook vanavond deze uiteenzetting hier houden. Dat wil zeggen, ja, wij moeten verlost worden uit Egypte, maar we moeten dwars door de dood. Het is niet langs een eigen weg die wij kunnen vinden of zoiets. Het is een weg die de Heer bepaalt en die ons verlost van een wereld die tot de ondergang gedoemd is enzovoorts. Het heet trouwens ook, vers 8, de Heere verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Doch de kinderen Israëls, of gewoon en of maar, de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. Soms denk ik dat wij daar onze uitdrukking aan overgehouden hebben, van hoger hand. Ik weet niet waar die anders vandaan komt. Van hoger hand. Dat wil zeggen, er was daarboven iemand die wat deed. Zie? En daar kan die man beneden met die twee handjes, die kan daar niks aan doen. Die farao, die mens met al zijn daden. Het is God die het volk zou uitleiden, die het volk uitleidt. Van hoger hand, noem ik dat dan altijd maar. Naar aanleiding van dit vers. En daar kan een mens niks tegen doen. De staat wil de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen. Maar je weet op voorhand dat dat tot mislukken gedoemd is. Nou ja, deze, voor zover deze Israëlieten de Heer volgen, zijn stem gehoorzaam zijn, de voorgestelde verlosser navolgen, dat wil zeggen Mozes, kan er niks fout gaan. En hoewel het naar menselijke maatstaven onmogelijk is, de Heer zorgt voor die verlossing, dat is een ding, maar ook voor de ondergang van de vijand. De kinderen Israëls waren van hoger hand, door een hoge hand uitgegaan. Maar de Egyptenaars, vers 9, jaagden hen na en achterhaalden hen, daar ze zich gelegerd hadden aan de zee. Dat wil zeggen, waar, op die plek, hè? Dat, zoals gezegd, Nuweiba. Waar ze zich gelegerd hadden aan de zee. Op het strand, dat kan. Al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters, in gedachten zie ik ze vanaf het strand, zie ik ze uit die wadi, waar die waad teer komen. Ik heb het helemaal voorgesteld, uit die bergen zo. Dan komt Farao en zijn old Farao. Die oude farao en zijn ruiters. Zijn ruiters, want bij de farao in Egypte gaat het allemaal om die paarden. Het gaat om heerschappij, want paard staat voor heerschappij. Dat weet u waarschijnlijk, voor heerlijkheid en wat het maar was. En die vind je niet onder Israël, die, ja, later wel rond bij Salomo. Maar die vind je in Egypte, de wagens ook trouwens. In Egypte. De paarden, later in Exodus 15, in de lofzang van Mozes en trouwens ook in de woorden van Mirjam, heet het, het paard met zijn ruiter, als aanduiding van eigenlijk heel Egypte. Impliciet de duivel zelf, maar vooruit. Het paard en zijn ruiter, in de zee geworpen. Maar hier in 14 vers 9... komt Farao, de Egyptenaars, al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters en zijn heer, zijn leger, nevens Pi-Hachirot voor Baal-Zephon. Dat zijn diezelfde plaatsnamen die we in vers 2 al tegenkwamen en hiervoor voor een deel in hoofdstuk 13. Die plaatsnamen als zodanig zijn niet terug te vinden, wel de vermoedelijke locaties ten noorden en ten zuiden van dat strand bij Nuweiba. Maar vooruit maar weer. Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op. Kan je je voorstellen? Zwaar werk, ze hieven. Maar ja, ze hieven hun ogen op. Ik vind dat altijd prachtig. Ja. Zij hieven hun ogen op en ziet, de Egyptenaars stogen achter hen, zagen zij. En zij vreesden zeer, toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En ze zeiden tot Mozes, want dat is de normale route dan, tot de Heere. Dan moeten ze bij zijn personeel zijn en het was dus Mozes. Heb gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren. Je zou bijna zeggen dat het Joodse zwartgallige humor is. Maar, hè? Zijn er geen graven in Egypte? opdat wij in deze woestijn sterven zouden, zijn we daartoe uitgeleid om hier te sterven. Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? En u ziet, ook de Israëlieten zelf hebben de neiging om terug te keren naar waar zij vandaan kwamen. En zo is het tot in onze dagen. Nog steeds, hè. Ik zal doen mijn best er niet op terug te komen. Maar alles werkt altijd zodanig dat wij weer netjes ingekapseld worden in het systeem. En zodra je eruit valt, krijg je een leger over je heen. In Nederland ook, vandaag zeker. Het is het atje zit, dus dan zeg ik meteen, dan krijg je eerst slachtofferhulp over je heen. En je bent al gauw slachtoffer, hoor, in Nederland. Dus je krijgt al gauw over je heen. En allerlei hulpverleners enzovoorts en statistieken en weet ik veel. En dan word je er weer bijgehaald. Word je weer in het systeem ingekapseld, zodat je geen kwaad meer kan. Dat is het eigenlijk, hè. Want de wereld is trots op het systeem. En Europa is dat altijd aan het illustreren. Ze zijn zo trots op het grote Europa, machtige, het vanzelfsprekende Europa, enzovoort. Alsof het God's own country is. Dat kan niet, want dat was al een ander land, hè. Maar toen maar. En men kan zich niet voorstellen dat er iemand uitvalt. Iedereen erbij, alles inkapselen, enzovoort. En dan zegt men dat Poetin agressief is. Nou ja, laat maar. Alles erbij, iedereen erin. Nou goed, de Israëlieten zelf willen dus eigenlijk wel weer terug. Dat is wat hen nog lang achtervolgt. En eigenlijk de hele geschiedenis door. Want niet alleen in de komende 40 jaar in de woestijn verlangen ze terug naar de vleespotten van Egypte. Vanaf hier gebeurt dat en later nog vele malen wordt dat genoemd. Maar nog veel later is het ook zo dat ze willen zijn als alle andere volkeren. Ze willen ook een koning enzovoorts, weet u wel. Ze willen niet afwijkend zijn. Terwijl Israël nou juist geroepen is als afwijkend van al die andere volkeren. Geroepen is als koninklijk priesterdom, als uitverkoren volk, een verkregen volk voor zijn naam. Maar goed, dat is Exodus 19, of wat het maar was. Er wordt later vermeld. Maar Israël zou ze juist onderscheiden van de rest van de volkeren en de rest van de wereld. En later beklaagt de Heer zich via de profeten over Israël. En hij zegt, het is een nietszeggend volk. Het is als alle andere volkeren. Nou, als je dan toch maar bent als alle andere volken, ga er dan maar uit. Meng je dan maar mee. En dat wordt dan ook vermeld, hè? Israël vermengt zich met de volkeren. Maar het was een ander volk. Heb je dat nog? De hele gedachtegang herken je trouwens in de Fransen. Dat is omdat dat Ruben is eigenlijk, maar nee, soms zeg ik wel even leuke dingen ertussendoor. Maar, dat ben ik serieus. Maar bovendien, ik bedoelde eigenlijk te zeggen, dat is typisch Fransen. Die van égalité en liberté en fraternité was het, ja. Allemaal gelijk enzovoorts. Vooral niet opvallen, allemaal in hetzelfde systeem enzovoorts. Zij zijn de uitvinders van de rechten van de mens. Terwijl de guillotine dagwerk had, zal ik maar zeggen, elke dag waren ze. Schreven ze inderdaad dat stuk over de rechten van de mens. Wat nog vandaag zo populair is. En wat we de Chinezen verwijten dat ze zich daar niet aan houden. Het is door de Fransen uitgevonden, de rechten van de mens. En alle mensen gelijk, égalité. Ze zijn ook de uitvinders van het gazon. En van de grasmaaier dus. Hè? Hè? De guillotine. Als dat boven het maaiveld komt, de kop eraf. Rechten van de mens en allemaal gelijk. Wat een dwaasheid. Nou ja, het is algemeen aanvaarde filosofie. Maar volstrekt onbijbels en zeker wat betreft Israël ligt dat zo zonder meer anders als volk. Het is een ander volk met een andere functie. Daar gaat het maar over. Maar ze willen dus terug, want ze willen niet afwijkend zijn. Onder het motto, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is niet door de Fransen uitgevonden. Het woord gewoon is typisch Nederlands. Het wordt zelfs gebruikt als stopwoord. Mensen doen gewoon dit en gewoon dat en gewoon zus en gewoon... Het moet vooral gewoon zijn of lijken. Zodat er geen koppen uitsteken boven dat maaiveld. Hebben jullie dat nog? Ja, ja. En dan maar klagen dat we geen goede volksvertegenwoordigers hebben in Den Haag. Ze zijn als alle andere mensen. En ze kunnen het volk niet vertegenwoordigen, want ze steken er niet met kopperschouders bovenuit. Die zijn er niet, en als ze er wel zijn, worden ze vermoord. En ik bedoelde niet specifiek Pim Fortuyn, hoor, echt niet. Maar doe maar. Maar ik vind het wel illustratief. Nou goed. Maar terug naar het schriftgedeelte, men wil terug. Waren het ons niet beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven? Dat is vers 12. Ze wilden eigenlijk niet. Nou ja, 40 jaar daarvoor wilden ze ook al niet, weet u nog? Bij het eerste optreden van Mozes. Het idee van een verlosser die komen zou, iemand die hen zou moeten uitleiden, op grond van het woord van God en op grond van de belofte, dat hele idee leefde bij hen niet. En Mozes verdween dus weer. Maar ja, hier is hij na 40 jaar terug. En doch Mozes zeide tot het volk, vrees niet, wees standvastig, onwankelbaar enzovoorts. Nou, er staat vrees niet, staat vast. En ziet het heil des Heren. Ik vind het wel een prachtige uitdrukking hoor. Het heil des Heren. Yeshua Jehovah. Met een beetje goede wil lees je Jezus de Heer. De Heere Jezus. Want Yeshua, het heil, is gewoon de naam van Jezus. Hè? In het Hebreeuws wel te verstaan dan, hè. Nou ja, hij droeg natuurlijk de Griekse naam, voor alle duidelijkheid. Gij zult zijn naam Yeshua heten, gij zult zijn naam Jezus heten, staat in mijn Bijbel, is uit het Grieks vertaald en niet uit het Hebreeuws. Dus ik vertaal het ook liever niet terug, behalve bij bijzondere gelegenheden. Zoals hier, want dat woord heil bevat inderdaad de naam van Jezus. Dat is het, hè. Ja, je kan zo kun je hem lezen, ja, Jezus is heil. Zo kun je, of Jezus is de Heer, zo kun je het allemaal lezen. Ja. Echt wel. Yeshua, Jehovah. Ziet, Jezus. Ziet, het heil is des Heren. Want het werkelijke heil wordt inderdaad tot stand gebracht door Jezus, de Heer. Meestal zeggen we het andersom, door de Heer Jezus. Maar dat is wel waar het over gaat natuurlijk. Het is een doorverwijzing naar die nieuwtestamentische waarheid. Uiteraard. Zie op de Heer. Ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Zie op degene die u voorgegaan is en voorgaat. Zie het heil des Heren. Dat hij heden aan uw lieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. Die zul je nooit meer terugzien. Dat is in gewoon Nederlands wat er staat. Ja. Dus zwaai nog maar even. Zeg maar dag met je handje. En eventueel trek een lange neus. Maar ik weet niet of dat mag. Maar je zult ze niet meer zien. En dan staat er, de Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Een bekende tekst, waarschijnlijk van het tegeltje of het gebrandschilderde stukje hout. Wat het maar was, misschien van een aanzichtkaart. Want het is natuurlijk toch een algemeen beginsel, de Heere zal voor u lieden strijden. Maar bedenk dan wel dat de strijd waar het over gaat, is de strijd om te ontkomen aan de wereld. En niet de strijd om in de wereld een plaats te verkrijgen. Of te behouden. Dat je wel weet dat het gaat niet om strijd in het algemeen, maar om de goede strijd. Die van Paulus, weet u wel. Uit 2 Timotheus 4. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof beëindigd. Of tegen Timotheus meen ik strijd, de goede strijd. enzovoorts. Maar het is altijd die strijd om aan Egypte te ontkomen. Maar er wordt ook gezegd door Mozes: de Heer zal voor jullie strijden en gij zult stil zijn. Dan weet ik eerlijk gezegd niet waarom, wat de reden is waarom dat woord vertaald is met stil zijn.
Ontvankelijk zijn.
Hè?
Ontvankelijk
zijn. Oh. Nou ja, stil zijn, dat is garash, Hebreeuws. En dat wordt vertaald met ploegen, krabben. Dat hangt er vanaf hoe groot de ploeg is. Als het maar een heel klein ploegje is, dan is het krabben. Toch? Graveren is hier nog kleiner, denk ik. Toch? Want graveren doe je met een griffie. Een griffel. Staat de vertaling, griffie. Het is graveren. En hoe men bij stil zijn komt, weet ik niet. Men heeft, denk ik, maar het is mijn idee maar, men heeft denk ik geen raad geweten met dat woord daar. En toen maar iets ingevuld, zo van, dat zal het wel ongeveer zijn. De Heer zal voor u strijden en gij niet. Heer zal het voor u doen en gij zult niet strijden. En dus gij zult, oké, stil zijn. Maar dat is niet wat het woord betekent. Wat het echt betekent, is dat men iets zal leren. De Heer zal voor u strijden en hij zal jullie iets leren. Want dat graveren, dat heeft van doen met ontvankelijkheid van de kant van degene die dan geacht worden stil te zijn hier. Want dat graveren is hetzelfde als schrijven, zoals de Heer bijvoorbeeld de 10 geboden graveerde, schreef. In stenen tafelen, normaal gesproken worden woorden gegraveerd in tafelen. Waar las ik dat nou? Oh, gisteren in Jesaja. Schrijf het op een tafel, staat er dan. Schrijf het op een tafel. Maar dat is zo'n tablet, zo'n kleitablet, waarin geschreven wordt. Met een griffie heet dat. Een griffel. Men schrijft het erin. Kortom, het is schrijven, woorden schrijven. En dat is dus communicatie. Dat is informatie doorgeven. Dat is wat het is. En je vindt het ook terug in de geschiedenis van het Gouden Kalf. Waarvan staat dat zij maakten een gegoten gouden kalf. Dat wil zeggen, werd van goud gegoten, vloeibaar. En dan staat erachter, en hij, Aaron, want die deed dat, hij bewierp het met een griffie. Dat wil zeggen, nou ja, ik zou zeggen, dat betekent dat hij met beitels en gutsen en hoe die dingen maar eten, het ding heeft afgewerkt. Ik dat ook. Ik heb vroeger altijd van die modelmotorfietsjes in elkaar gestoken. Totdat ik kasten vol had met die dingen. Toen heb ik ze maar weggegeven van waar laat je het spul. Maar zo'n bouwdoosje, weet je wel. Er kwam weer een nieuwe uit. En dan had ik hem weer. En dan moest het dezelfde dag nog af. Of de andere dag desnoods. Achter elkaar. En dan moest je al die stukken, die zat allemaal onderdelen aan elkaar vast. Die moest je netjes van elkaar afbreken. En dan netjes bijveilen. Onderdeeltje voor onderdeeltje, want er zitten allemaal randen aan en dingen die er niet aan horen. En ze moeten allemaal keurig in model maken voordat je het in elkaar zet. Dus je moet eraan werken. En als je iets gegoten hebt, deze onderdeeltjes waren plastic, maar ook gegoten, gietwerk hebt, dan moet je altijd met je veilen langs enzovoort om het zaakje alsnog goed in model te krijgen. Zo werken die dingen. Gieten is het ruwe werk en daarna wordt het iets ingewikkelder. Maar het idee is dat van vorming, Bildung zeggen de Duitsers, vorming, boetseren. Het is wel gegoten, maar daarna komt er nog van alles aan. Aanwerk aan de buitenkant aan te pas. Afwerking heet dat, enzovoort. En daarmee wordt dus iets gevormd. En als een mens gevormd wordt, is dat omdat hij wat leert. Dat wordt er als het ware ingegraveerd. En dus zei de Heer, ik zal mijn wet schrijven in uw binnenste. Niet op steenharten, maar op vleesharten. En Jacobus vertaalt het en zegt, ontvang met een zacht gemoed het woord dat in u geplant wordt, enzovoorts. Kortom, dat graveren, ik kan het ook negatief zeggen hoor, het leven laat littekens achter. Dat is ook graveren, dus. Er wordt in je leven, in je ziel gesneden. En je loopt dutsen en deuken op. Of heet het butsen en deuken? Nou ja, zoiets geloof ik. Maar je loopt dat onderweg op en je neemt dat je leven lang mee. En je hebt dan wat geleerd. Hoewel dikwijls ook hoe het niet moet dus. Maar, en hoe het niet had gemoeten. Zou hebben gemoeten. En dat soort dingen, maar je leert ervan. Dat is maar goed ook, dat het je bijblijft. Steek je wat op. En dat is de strekking van wat hier staat. De Heer zal voor u strijden. En leer er wat van. Of de Heer zal voor u strijden en gij zult leren. Het zal een impressie achterlaten in je leven. Op je netvlies en in je hart. En dat is ook wat later aangehaald wordt, als ze eenmaal er doorheen zijn. Want dan staat er ook in Exodus 15 vers 14, de volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen. Weedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dokter, ik word door weedom bevangen, onthoud je. Weedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen, de Filistijnen, en de Edomieten en de Moabieten en wat het maar was. En als 40 jaar later de Israëlieten alsnog het land binnen zullen gaan, komen ze bij die dame, die madame geloof ik, maar die dame in Jericho. En die zegt, ja, ik ken jullie wel en dat volk. Wij zitten al 40 jaar, dat zijn ze er niet bij, maar ze zegt, wij zitten al lang in de zenuwen. Want wij weten hoe het gegaan is en dat jullie uit Egypte gekomen zijn, dwars door die zee getrokken zijn. En we weten dat jullie niet tegen te houden zijn, niet dat jullie deze kant op komen. Kortom, het heeft indruk gemaakt. Je moet die uitdrukking vooral eerst letterlijk kennen. Hè? Het heeft indruk gemaakt. Zie? En dat is waar het om gaat. Hè? De Heer zal voor u strijden en de Heer zal jullie eens wat laten zien. En onthoud dat je leven lang. En vandaar dan ook dat we later in de Bijbel herhaaldelijk een terugverwijzing vinden naar deze gebeurtenissen. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe. Als voorbeeld van hoe de Heer verlost. En zeker ook om aan te geven dat deze uittocht uit Egypte in zichzelf een uitbeelding is van de verlossing als zodanig. De overgang van de oud naar nieuw verbond en daarmee van de oude schepping naar een nieuwe schepping. Dat doen wij niet, dat doet de Heer. En wij, ja, wij kijken ernaar en wij zien het, wij hebben er deel aan en we leren ervan. Dat is wat het is. En voor zover je daar stil bij bent, er is een kleine associatie met het begrip stil zijn. Dat is deze. Dat in het algemeen onderwijs het best lukt als men stil is. Dat wil zeggen, als men luistert. Eventueel kijkt. Daarom moesten wij op school met de handjes, met de armen over elkaar zitten. En daarom hebben wij zoveel geleerd. Had toch, hè? Of, armen over, ja. Dat moest. Stil zijn en luisteren. Nou ja. Onderwijs. Goed. Toen zei de Heer tot Mozes, wat roept gij tot mij, zegt de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Hij is prachtig, hè? Daar hebben we dat lied aan overgehouden. Wakkere jongen, stoere knapen. Foei, hoe suffend staat gij daar. enzovoort. Hè. Zo van, kom op, doorgaan, verder gaan. Wat sta je daar nou te roepen, Mozes? Doorgaan, doorlopen. Zeg tot de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Het wordt gezegd als een soort van zelfsprekendheid. De Heer had hen hierheen gestuurd. En nou gewoon doorgaan. Natuurlijk chargeer het allemaal een beetje, maar toch zo ongeveer staat dat hier. Naar de mens gesproken konden ze niet verder, maar de Heer zei, nee, je moet gewoon verder lopen. Ja, daar is de zee. Nou, daar kom je dan nog wel achter, of daar die zee is. Dus loop vooruit, en je weet hoe goed het werkt. Vers 16, gij hef uw staf op, daar hebben we het legendarische toverstokje aan overgehouden. En een goochelstokje. En het baton van de dirigent, vrees ik soms. Sommigen kunnen ook toveren. Maar vooruit. Gij hef uw staf op. Die staf die kennen we. Want het is natuurlijk diezelfde staf die in de tijd door Mozes op de grond werd gegooid. En veranderde in een slang. En toen moest hij weer oppakken. Die staf is dat. Hè, waar inderdaad al enige wonderen mee gedaan zijn. Maar ik zal u wel gezegd hebben. De staf in de Bijbel. Dan wel de stok. Dan wel de roede. Of wat voor synoniemen er nog maar meer voor zijn. Is altijd een uitbeelding van wedergeboorte. Van, nou in elk geval van opstanding. In elke betekenis die je daarbij bedenken kunt. Onishwakimalipanse, dat is ook van de Fransen. Ja, daarom rijmt het ook. Onishwakimalipanse is van de Fransen. Ja. Het gaat over levenskracht. Over opstanding, dat is wat de staf voorstelt. Hef uw staf op en strek uw hand uit, de staf dus, over de zee. Dat is diezelfde staf als in Psalm 23, overigens. Al ging ik door een dal van schaduw, dus dood. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die is, dat is precies dezelfde staf, hoor. Ja. Er volstrekt hetzelfde uit. En Jacob die leunde op het opperste van zijn staf. Enzovoort. Staf is een uitbeelding van opstanding uit de dood. Daarmee natuurlijk van Christus zelf die de opstanding is. Maar dat is omdat deze abstracte betekenis daarachter ligt. Hè. Hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelfde, dat de kinderen Israëls door het midden de zee gaan op het droge. En ik zie, ik zal het hart der, met twee keer ik dus, hè? Ik zal het hart der Egyptenaren verstokken, dat zij na hen daarin gaan, want het was natuurlijk toch tamelijk stomzinnig. Lijkt mij dat die Egyptenaren nog achter die Israëlieten aangingen. In de zee. Ze moeten toch begrepen hebben dat er ergens van hoger hand die zee werd gesplitst ter wille van Israël. En dat het dus voor hen toch redelijk gevaarlijk zou zijn om diezelfde route dan ook maar te gaan. Maar niettemin, dat deden ze. Ik zal het hart der Egyptenaren verstokken, dat zij na hen daarin gaan. En ik zal verheerlijkt worden aan Farao en al zijn heer, aan zijn wagenen en al zijn ruiteren. En je weet op voorhand wat dat betekent. Dat hele leger, Farao in kluis, zal daarin omkomen. Bovendien, zijn eerstgeborene was al dood. De erfgenamen in Israël, weet u nog, de eerstgeborenen waren al gestorven. En hier komt de rest, het hele leger en Farao zelf. En dat betekent meteen de ondergang van heel de natie. Vandaar dat vervolgens die Amalekieten zomaar, de Hyksos, de Amalekieten, de Amu, zomaar het land kunnen binnenlopen en de macht overnemen. En dat is wat ze inderdaad gedaan hebben. En dan vers 18, en de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik verheerlijkt zal worden aan Farao, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. Ze zullen weten wie Jehovah is, omdat die zich zal manifesteren. En als dan het een en ander gebeurt, staat er, vers 19. En de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. En dat was uiteraard, zoals in vers 20 staat, tussen het leger der Egyptenaren en tussen het leger van Israël. Het volk werd afgeschermd, Israël werd van aan de achterkant afgeschermd door deze wolkkolom. Zoals beschreven in vers 20. En dus in plaats van dat die wolkkolom aan de voorkant hen leidde, was die wolkkolom nu aan de achterkant om hen te beschermen voor de Egyptenaren. Want ze moesten eerst door die zee trekken. En dan weer vers 19. Waar dan staat, de wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En ik denk dat u dat ook wel ruikt ook. Dat woordje ook, dat hoort er niet in, hè? Dat kun je gewoon op een meter afstand, zou ik maar zeggen, dat kun je gewoon ruiken, dat hoort er niet bij. Het is niet ook, het is gewoon hetzelfde. De engel Gods, in de gedaante van, of uitgebeeld in de wolkkolom, verdwijnt van voor het leger naar achter het leger. En dat zijn niet twee dingen, dat is één ding. En zo ziet het eruit. Als de engel Gods aan de achterkant van Israël is, dan ziet het eruit als die wolkkolom aan de achterkant. En het wordt hier gewoon erbij gezegd. En dan moet je niet het woordje ook in willen voegen, want dat is echt ingevoegd hoor, in de vertaling. Ik heb er andere vertalingen op nageslagen, daar staat het woordje ook echt niet. En zo hoort het ook, want in het Hebreeuws staat het niet. De engel Gods die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. Kortom, de wolkkolom vertrok van voor hun aangezicht en stond achter hen. En zij, want het schijnt dat een kolom een vrouwelijk woord is, en zij kwam, in het Engels staat er gewoon, en it, het. Ja. Dus dat is een vertalingskwestie. Zij kwam tussen het leger der Egyptenaren en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Dat wil zeggen, aan de kant van Israël was het licht. Ze werden bijgeschenen door de wolkkolom als vuurkolom in de nacht. En aan de kant van de Egyptenaren was het duisternis. Hebben jullie dat nog? Hij is grappig hoor. Aan de ene, nee, is mooi. Aan de ene kant heb je duisternis en aan de andere kant er is toch licht. En dat is in onze dagen ook zo. Waar de wereld in duisternis is, zijn wij in het licht. Zo zit dat. En in het licht trekken we dwars door de Schelfzee. Nou ja, bij andere gelegenheden zeggen we, we zijn erdoor en we hebben de overwinning. En bij sommige gelegenheden zeggen we, we zijn ermee bezig. Met daar door te gaan, toch? Ja. Hoe je dat maar ziet, maar dat is de route. In het licht voor ons, in de nacht van deze wereld. Zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. En toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind. Dan hadden ze de wind tegen dus. De wind kwam uit het oosten. Die ganse nacht, dus het waaide uit, want een sterke oostenwind, dat is in het Nederlands nog steeds een understatement. Dat is een hele zware, aanhoudende, stabiele wind vanuit de woestijn. Ja, dat is kurkdroge lucht. Dat staat wel in je handboeken, wat een oostenwind is in de Bijbel. Zoek je gewoon onder de oostenwind, staat er wel in. Dat is een hele zware, warm inderdaad, maar zeer droge lucht. En een warme, een soort mistral, ja. En bij nader, maar dat heb ik u al verteld, geloof ik, hè. Bij nader inzien, je kan het best gebruiken om het water te bevriezen, hoor. Ook al is het warme lucht. Als het maar hard genoeg blaast, dan Zeker als het dan nog droge lucht is. Want dat is wat hier gebeurt. Die wind die maakte namelijk de zee droog. En de wateren werden gekliefd. Ik zeg niet dat het niet een wonder was. Het was een wonder. Maar aan de andere kant, hoe het werkt, is redelijk goed te verklaren. Die wind doet de wateren wijken, namelijk bevriezen. En eerst verdampen bovendien, want die oostenwind is die droge woestijnwind. En dat betekent dat als dat over het water waait, dan verdampt dat binnen de kortste keren. En bovendien het bevriest, want zo maakt men ijs van oudsher. Nee, ik bedoel van oudsher. Zonder elektriciteit of wat dan ook. Men maakt ijs door wind door de tunnel te jagen op een of andere wijze en zo wordt ijs geproduceerd. Maar ik had u dat verhaal wel eens verteld, hè? Over mijn bagage achter op het aanhangertje van de motor. De frisdrank gewikkeld in een natte handdoek, gebonden achter op het aanhangertje en dan dwars door de loeihete mistral in Zuid-Frankrijk, in de Provence. En de frisdrank was bevroren. Je moet alleen hard genoeg motorrijden, dat wel. Dus de opgave is om nou uit te rekenen hoe hard ik toen gereden heb. Dat moet te doen zijn. Maar het werkte echt, het is ongelooflijk, maar het is echt waar. Zo werkt dat. Door die wind en die sterke verdamping die dan ontstaat, daardoor bevriest het een en ander. Ja, binnen de kortste keren is die natte handdoek ook droog trouwens. Dus bij elk tankstation was het even stoppen, niet om te tanken, maar om de handdoeken weer nat te maken. En de fles opnieuw in te wikkelen. Maar het werkt perfect, en maar daarom hadden we een dienstdoek van die veldflessen met zijn stoffen bekleding eromheen. Die moest je nat houden. En er bleef wat erin zo. Cool. Zo werkt het. Nooit gezien dat die jeeps midden door Afrika, midden door de woestijn, met die waterkannen aan de zijkant van de jeep, aan de buitenkant gehangen in de wind. Zo houden ze het zaakje koel. En het kan echt. Nou goed. En dat is wat hier gebeurt, want de zee bevroor, staat er. Nou ja, dat maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd, want de wateren werden tot een muur, staat er in vers 22, aan hun rechter en aan hun linkerhand. Later staat er, de afgronden zijn stof geworden in het hart der zee, dat staat in vers 8 van hoofdstuk 15... Een halve bladzijde verder. En dat woord stof worden is tot vandaag het Hebreeuwse woord voor bevriezen. En zelfs voor de koelkast. Nou ja, de ijskast, zo je wilt. Dat is wat het is. Het staat er gewoon. En daardoor ontstond deze baan dwars door het water. En de Israëlieten trokken daardoor op het droge staten. Dat is gewoon één zin. Vers 22, de eerste helft. De kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee, op of over het droge. En de wateren waren een muur links en rechts, van ijs als u het mij vraagt. En toen begon het te dooien. Maar dat is het volgende gedeelte over de ondergang der Egyptenaren. En je kan je voorstellen, op een gegeven moment breken die muren en dan bam. Want het wordt beschreven al niet als een langzaam proces, maar als één grote klap. In één keer, de val slaat dicht, om zo te zeggen. En dat betekent het eind van Egypte en daarmee de overwinning op de ruiter en zijn paard. Het paard en zijn ruiter. Meer daarover de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat wij deel hebben gekregen aan die grote verlossing die tot stand gebracht is in de Heer Jezus onze Heer. Wij danken u dat wij achter hem aan de zee mochten doortrekken. Inderdaad mochten uittrekken uit de slavernij van deze oude schepping om deel te hebben aan onze heiland zelf en aan een nieuw verbond Zij het dan dat wij tot vandaag nog leven in die woestijn, maar wij weten dat binnen afzienbare tijd uw heerlijkheid alsnog zal geopenbaard worden en ook wij onze eeuwigheidspositie zullen binnengaan. Wij danken u daarom voor het voorrecht, ook in deze duistere wereld, dat wij de gelegenheid hebben om uw woord te openen en om het licht van dat profetisch woord te laten schijnen in onze harten, in ons zachte gemoed. En dat is wat wij u vragen, Vader. Of u uw woord wilt planten in onze harten, opdat het daarin zijn uitwerking zou hebben. Opdat uw wil, uw woord, uw wet ons eigen zou worden. En opdat onze levens zouden veranderd worden van binnenuit. En wij het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden worden. Niet omdat wij het bedacht hebben, of zelfs maar omdat het onze wil is, maar omdat u dat geopenbaard hebt, als uw wil en als uw tegenwoordige werk. Wees u dan ons nabij, Vader, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.